Goedemorgen, broeders en zusters. De vorige keer ben ik begonnen met het evangelie van Johannes en hebben we gekeken naar het vlees geworden woord. We hebben gekeken naar dat Jezus waarschijnlijk het woord is. We hebben gekeken naar het aannemen van dat woord. En vanmorgen komen we dan tot de afronding van dat moeilijke begin van het evangelie van Johannes. En zullen wij stil gaan staan bij de eno trepasanta, de vleeswording van het woord. En daarvoor wil ik graag met u lezen het evangelie van Johannes hoofdstuk 1, de versen 14 tot en met 18. Johannes 1, vers 14 tot en met 18. Johannes 1 vanaf vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als die van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. Broeders en zusters, we staan deze dagen vlak voor kerst. En dat is een tijd waarin wij denken aan het kindje in de kribbe, in een stal. We denken aan vrede op aarde. En als we dan een beetje rondvragen in deze wereld wat kerst betekent, dan heeft eigenlijk niemand het meer over de vleeswording van het woord. In het beste geval kan iemand dan nog zeggen dat Jezus is geboren. Maar wie Jezus is en waarom hij geboren is, dat is ver weggezakt in deze maatschappij. Heden ten dagen is kerst eigenlijk alleen maar de kerstman en vrede op aarde. En die vrede die was trouwens in de eerste eeuwen van de kerk niet zozeer verbonden met kerst. Sterker nog, de geboorte van de Heer Jezus stelde de kerk voor een groot aantal problemen en dat leidde zelfs tot een groot aantal ruzies en afsplitsingen. Ik neem u even mee naar de begintijd van de kerk. In de begintijd van de eerste eeuw bestond de kerk voornamelijk uit Joden en een handjevol heidenen die toetraden tot de kerk. Het Romeinse Rijk dat in die tijd alle landen rondom de Middellandse Zee bevatte, zag het christendom dan ook als een afsplitsing van het jodendom. En in die hoedanigheid genoot het ook enige bescherming als godsdienst binnen het Romeinse Rijk. Maar in de tweede helft van die eerste eeuw veranderde de kerk. Er traden steeds minder joden toe tot de kerk en vanuit het heidendom kwamen er steeds meer mensen in de kerk. En in de dialoog met de Joden werd het ook steeds moeilijker om uit te leggen welke God die christenen eigenlijk beleden. Het jodendom zei namelijk dat er één God is. En dat is ook wat de christenen zeiden. Maar die hadden het tegelijkertijd over God de Vader en Jezus als Zoon van God. En daarnaast riepen zij ook nog eens de Heilige Geest aan. En al vroeg kwam dan ook de discussie onder de theologen van die tijd. Ja, hoe zit dat dan? Bestond God eerst alleen uit God? En heeft hij ergens in de tijd God de Zoon doen ontstaan en God de Heilige Geest? En is hij vanaf dat moment God de Vader geworden? Met andere woorden, kan God als wezen veranderen in de tijd? Of bestond God al vanaf den beginne uit Vader, Zoon en Geest? En verandert God niet? Of is er maar één God en handelt God op drie verschillende manieren? De ene keer openbaart hij zich als Vader, weer een andere keer openbaart hij zich als Zoon en weer een andere keer als Heilige Geest. Is God dan te vergelijken met een zon die zowel licht geeft als warmte geeft, maar toch dan diezelfde zon blijft? Daar kwam nog bij dat het geloof ook na moest denken, omdat er ene Marcion beweerde dat de God van de Joden en de God van de christenen niet dezelfde God was. En dat was voor hem dan ook een reden om alle Joods georiënteerde geschriften uit de Bijbel weg te doen En zijn Bijbel bestond nog uit de 13 brieven van Paulus en het evangelie van Lucas. Hij werd daarvoor rond 150 na Christus uit de kerk gezet. En uiteindelijk vanuit die discussie komt dan de kerk tot de leer van de drie-eenheid. God bestaat eeuwig als drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. En elke persoon is volledig God en er is één God. En vanuit die belijdenis komt dan ook de onveranderlijkheid van God naar voren. Teksten als Psalm 102, vers 26 tot 28, Maleachi 3, vers 6, Jacobus 1, vers 17, spreken erover dat God niet verandert en van eeuwigheid dezelfde is. En vanuit die stelling wordt dan teruggekeerd naar onze tekst. Het woord is vlees geworden. De brief van Paulus aan Timotheus wordt er dan bijgehaald en in hoofdstuk 3, vers 16 staat dat God geopenbaard is in het vlees. En in hoofdstuk 2 zegt hij dat er één God is en één middelaar tussen mensen, de mens Jezus Christus. En dezelfde Paulus schrijft in de brief aan Titus in hoofdstuk 2, vers 13, wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En dat wordt dan weer bevestigd in de tweede brief van Petrus, die ook spreekt over onze God en zaligmaker Jezus Christus. En de vraag die de kerk dan al vroeg stelt is, hoe zit dat dan? Paulus zegt tegen de Colossenzen in hoofdstuk 2 vers 9, hij stoort hè. De vraag die de kerk stelt, hoe zit dat dan met die God, Jezus Christus, die ook mens is? Paulus zegt tegen de Colossenzen in hoofdstuk 2 vers 9 over de Heer Jezus, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En dat is dan ook de discussie in de vroege kerk. Is Jezus nu God of is Jezus nu mens? Is hij beide? En als hij beide is, hoe zit dat dan? Voer voor theologen. Voer voor discussie. Voer voor verschillende meningen. En voer voor heel veel ruzie binnen die vroege kerk. Is God in een mens gaan wonen? Heeft de almachtige en grote God zijn godheid even aan de kant gedaan en is gaan wonen in een beperkt menselijk lichaam? En hoe zit het dan met die onveranderlijkheid van God? God kan toch niet veranderen? God kan toch niet ophouden om God te zijn? Of is Jezus alleen maar een mens? En heeft hij kracht gekregen voor een goddelijke bediening? Maar hij is niet God zelf. En als Jezus wel God is en ook mens, hoe zit het dan met de verhouding tussen die godheid en die mensheid in Jezus zelf? Ja, dat is dan waar theologen over nadenken, hè? In die tijd was er een stroming, de Doketen, die zeiden dat in het vlees komen, dat geen echt menselijk lichaam is geweest. God is aan ons verschenen in een menselijk lichaam, maar dat menselijk lichaam was niet echt mens, omdat het geen menselijke natuur heeft. Het is een schijnlichaam. Jezus was wel echt God, maar was niet echt mens. Weer anderen zeiden van ja, Jezus is wel volledig God, maar zijn menselijke brein, zijn geest, is als het ware versmolten met de goddelijke geest en zijn menselijke ziel en verstand zijn vervangen door de Logos, waar we de vorige keer over hebben gehad, God de Zoon. Maar daardoor was Jezus ook niet meer echt mens. En later zei een Nestorius, ja, dat lichaam van Jezus dat bevat zowel de menselijke natuur als de goddelijke natuur. Maar die twee die zijn in Jezus van elkaar gescheiden. Die leer die werd weer veroordeeld omdat er nergens in de Bijbel aanwijzingen zijn dat de menselijke natuur een andere beslissing kan nemen dan de goddelijke natuur. En Jezus spreekt altijd in de ik-vorm, nooit in de wij-vorm. Over zichzelf. En de kerk moest daarom vasthouden aan de leer dat Jezus één persoon is, hoewel hij een goddelijke en een menselijke natuur moet hebben. En dat heeft weer te maken met het evangelie. Het zuivere evangelie was namelijk de bron van deze onrust En de bron van deze ruzies en tegenstellingen en dat moeilijk doen van al die theologen. En ook vanmorgen weer moeilijk doen. Ja, waarom eigenlijk? Nou, omdat het van het grootste belang is. Waarom moet Jezus een goddelijke en een menselijke natuur hebben? Waarom moet Jezus 100% God zijn en 100% mens? Nou, dat heeft te maken met het zuivere evangelie. Jezus moet God er zijn en mens zijn om in de eerste plaats te herstellen wat bij Adam al was misgegaan. God had de mens geschapen voor een eeuwige relatie met hem op de aarde. En vanuit die eeuwige relatie met God kreeg de mens de opdracht: wees vruchtbaar, word talrijk en zorg voor de aarde en heers over de dieren. En God gaf de mens één regel waar ze zich aan moesten houden. Eet niet van die boom die in het midden van de hof staat. En de mens kreeg het voor elkaar om zelfs die ene regel nog te overtreden. En door het overtreden van die regel is de mens afgescheiden geraakt van God. Is die eeuwige relatie met God verbroken. En de Bijbel noemt dat zonde. En omdat Adam de vertegenwoordiger was van het menselijke geslacht, worden daardoor alle mensen die na hem geboren worden, geboren zonder die eeuwige relatie met God. Tjerk heeft dat een aantal weken eerder uitgelegd in termen van water. Je wordt als mens geboren in het water, zonder uitzicht op de relatie met God op de vaste wal. En dat afgescheiden leven met God heeft gevolgen. De mens gaat zonder die relatie dood, lichamelijk en geestelijk. We zijn in een toestand gekomen als mensheid die leidt tot het eeuwig afgescheiden leven van God ook na de dood. Dat is de straf op het overtreden van die ene regel van God door Adam. Het bracht ons automatisch in een toestand waarin we alleen maar dingen doen die God niet bedoeld heeft. En kijk maar om je heen en zie alle ellende in deze wereld. Maar God heeft een antwoord bedacht op dat probleem. God herstelt die relatie met de mens vanuit zichzelf. Hij herstelt die relatie met de mens tot zijn oorspronkelijke doel. Het doel wat hij had met Adam. En daarvoor verschijnt God aan de mensen in Jezus Christus. Die niet alleen God is, maar ook mens is. God neemt zelf de straf op zich als mens voor alle regels die de mens had overtreden. En die straf is de dood. 1 Petrus 3 vers 18 zegt: Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. En Jezus moet dus volledig mens zijn om ons volledig te kunnen vertegenwoordigen. Om te gehoorzamen aan God in onze plaats. Om herstel te brengen aan de opdracht van Adam die daarin faalde. Adam overtrad de enige regel die God aan hem gegeven had en stortte de mensheid in het verderf. En Jezus gehoorzaamde God in alles en heeft daarmee de mogelijkheid tot herstel mogelijk gemaakt. Maar dat herstel is er alleen maar, zegt Johannes in het voorgaande gedeelte, voor hen die Jezus aannemen. Die in Jezus geloven als plaatsvervanger voor de mensen. Alleen die mensen, zegt het evangelie van Johannes, worden kinderen van God. En Jezus moet dus volledig zijn om de mens te kunnen vertegenwoordigen. Maar Jezus moet ook volledig God zijn. Want alleen God is in staat om de volledige straf op de zonde te kunnen dragen. Een schepsel zou deze straf niet kunnen dragen. En ten tweede maakt de Bijbel duidelijk dat geen enkel mens zonden namens God kan vergeven. Alleen God zelf kan zonden vergeven. En het is zijn regel die is overtreden door Adam. En wij kunnen dan als mens niet zeggen namens God van: nou, doe maar zand erover dan. Nee, dat bepalen wij niet als mens. Dat bepaalt God. En ten derde moet Jezus volledig God zijn, omdat hij anders God niet kan verklaren, zoals ons vers 18 zegt. Jezus verklaart God aan ons. Jezus kan zonden vergeven, maar dat kan Hij alleen als God. En het is dus van het grootste belang dat Jezus zowel volledig God is als volledig mens. En daar ging deze discussie over in de vroege kerk. En die ruzies die liepen zo ver op dat de bisschop van Alexandrië, de grootste Egyptische stad, de paus in Rome, Leo I, uit de kerk wilde zetten. En de paus die pikte dat niet. En die riep een conferentie bijeen om die ruzies te beëindigen. En op die conferentie werd de bisschop van Alexandrië niet uitgenodigd. Ja, zo win je de discussie. En op 12 oktober werd een conferentie belegd in Chalkedon. Een havenstad vlakbij het huidige Istanbul, het vroegere Constantinopel. En op 1 november kwam dat concilie tot een slotverklaring over Jezus. Zij kwamen tot de volgende slotverklaring in navolging van de Heilige Vaderen. Leren wij dus allen eenstemmig dat onze Heer Jezus Christus als één en dezelfde Zoon te belijden is. Dezelfde volkomen in zijn Godheid. Dezelfde ook volkomen in zijn mensheid. Waarlijk God en waarlijk mens. Dezelfde uit een redelijke ziel en één lichaam. Eén van wezen met de Vader naar de Godheid. En dezelfde één van wezen naar ons als zijn mensheid. In alles aan ons gelijk, behalve de zonde. En om dat allemaal een beetje te verwerken en ook wat eenvoudiger te maken, kunnen we de komst van dat kindje wat wij straks gaan herdenken, dat we met kerst herdenken, zien als de komst van de menselijke verschijningsvorm van God de Zoon. God openbaart zich niet alleen als licht aan het begin van de schepping. God openbaart zich niet alleen als een stem in de wind aan Adam. God openbaart zich niet alleen als drie mannen aan Abraham. God openbaart zich niet alleen als een worstelende man aan Jacob. Of als een brandende braamstruik aan Mozes. God openbaart zich niet alleen als een vuurkolom en een wolkkolom aan het volk Israël ten tijde van de uittocht en de woestijnreis. God openbaart zich niet alleen aan Jozua als een man met een zwaard, de bevelhebber der hemellegers, of als aan Job als een stem in de storm. God openbaart zich niet alleen aan Elia als een suizende stilte voor de ingang van een grot, of aan Daniel als de vierde man te midden van de brandende vuuroven. God openbaart zich, zegt Johannes in dit gedeelte, als het vlees geworden woord. En wat Johannes daarmee bedoelt, is dat het woord mens is geworden. God de Zoon is mens geworden en heeft onder ons gewoond. God de Zoon is aan de mensen verschenen in een menselijk lichaam. God is aan ons verschenen in een menselijk lichaam. En deze gebeurtenis wordt aangeduid met de term vleeswording, incarnatie of en anthropesanta. En dat getuigenis over de vleeswording is één van de pijlers van het zuivere christelijke geloof. De vleeswording van God is een enorm belangrijk getuigenis. Het is in de Bijbel zelfs de basis voor de herkenning van dwaalleer. Het is de basis voor de herkenning van valse profeten. 1 Johannes 4, vers 2 en 3 zegt hierover: hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist. Zo keihard stelt Johannes dat. Vandaar dat ik ook zei dat de incarnatie een van de pijlers is van het zuivere christelijk geloof. De belijdenis dat God de Zoon, het woord, aan de mensen is verschenen in een menselijk lichaam, met een menselijke en een goddelijke natuur, is een van de fundamenten van het christelijk geloof. Zonder die belijdenis ben je geen christen. Zonder die belijdenis ben je geen kind van God. Dat is wat Johannes zegt in zijn eerste brief. Iedereen die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, is niet uit God. Ben je niet uit God, dan ben je geen kind van God. Het woord is vlees geworden. God de Zoon is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Als je dat niet gelooft, ben je geen christen. God is geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien, zegt Johannes. Zoals de Israëlieten in de woestijn getuigen waren van de heerlijkheid van God, hoe die de tabernakel vervulde, Exodus 40 vers 35. Zo konden ook de discipelen waartoe Johannes behoorde, de wij van vers 14. Zo konden de discipelen ook de heerlijkheid van God zien, wonende in een menselijk lichaam. En het woord heerlijkheid wat hier gebruikt wordt is eigenlijk een beetje een raar woord. Het betekent eer en glorie, maar het woord betekent eigenlijk ook manifestatie van de aanwezigheid van God. Het is een openbaring van de aanwezigheid van God. Het is de manier waarop God aan mensen verschijnt. En Johannes en de discipelen hebben een unieke heerlijkheid gezien. Een unieke verschijningsvorm van God. Namelijk de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. De verschijning van de enige geborene van de Vader hebben zij gezien. Johannes en de discipelen hebben de heerlijkheid van God gezien in een geboren mens. Ze hebben de heerlijkheid van God gezien in de enige mens die de Heilige Geest als Vader heeft gehad en geboren is vanuit een menselijke moeder. En dat is wat wij vieren de komende kerst. De geboorte van de menselijke verschijningsvorm van God de Zoon, verwekt door God, geboren uit een mens. En Johannes getuigt van hem. En Johannes heeft van hem geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt, is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. We zien hier een samenvatting van het getuigenis dat Johannes de Doper verderop zal geven in vers 27 en 30. Hij die na mij komt, is voor mij geworden. Johannes de Doper geeft daaraan dat er iemand na hem zal komen. Iemand van wie hij het niet waard is om de schoenveters vast te maken. En we zullen dan in het vervolg ook zien dat Johannes de Doper daarmee wijst op Jezus. En Johannes gaat naar deze tussenstap van vers 15 in vers 16 terug naar het thema van vers 14. Het mens geworden woord is vol van genade en waarheid. En uit zijn volheid, dus de volheid van genade en waarheid, hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Maar Johannes zegt er hier even niet bij wat genade is. Of waar die genade uit bestaat. En wat de waarheid is, ja, dat zal uit het vervolg van het evangelie moeten blijken. En ook dat woord genade is weer een heel vreemd woord. We gebruiken dat woord heel veel in het christenleven. Maar wat betekent dat woord eigenlijk, genade? Het Griekse woord charis voor genade, wat betekent het? Als je het woord letterlijk vertaalt, dan betekent het gewoon blij zijn. Zich verheugen. Dus Johannes geeft hier dan aan dat het mens geworden woord de bron is van blijdschap op blijdschap. En de Bijbel die gebruikt deze blijdschap bij verschillende gelegenheden. Er is blijdschap als iemand een cadeau krijgt. Er is blijdschap als iemand goed doet aan een ander. Er is blijdschap uit dankbaarheid. Er is blijdschap als het goed met je gaat. Er is blijdschap als je iemand helpt. We zien dat woord genade dus veel terug in de betekenis van geschenk, gunst, dankbaarheid, goedheid en hulpvaardigheid. En het woord waarheid wat hier gebruikt wordt, dat kan betrekking hebben op personen of zaken. Zo is waarheid, als wij kijken naar zaken, iets wat juist is. Waarheid is niet in strijd met de werkelijkheid. En waarheid met betrekking tot personen heeft vaak te maken met betrouwbaarheid. Iemand is waarachtig, iemand spreekt de waarheid als datgene wat gezegd wordt betrouwbaar is en ook niet in strijd is met de werkelijkheid. En op die manier is het mens geworden woord de bron van genade en waarheid. God is de werkelijkheid. God is betrouwbaar. En God is de norm voor genade en waarheid. En het gaat dus bij de invulling van de term genade en waarheid niet om menselijke kennis. Het gaat niet om het menselijk denken. Het gaat niet om menselijke onderzoeksmethoden. Dat wat God vertelt, is waarheid. Dat zijn de feitelijke omstandigheden. Dat is betrouwbaar. En daarna zien wij dat Johannes verder gaat met de wet van Mozes. Want de wet is door Mozes gegeven. En dat is een beetje een rare overgang. We hebben uit zijn volheid ontvangen genade op genade, want de wet is door Mozes gegeven. Het woordje want geeft altijd een reden aan van het voorgaande. En dat zou dus betekenen dat wij moeten concluderen dat wij genade op genade hebben ontvangen uit de volheid. Geven. En dat is een beetje raar. Wij die zijn opgegroeid met het onderwijs van Paulus over de wet, die zien de wet vaak als iets heel negatiefs. En wij zien de wet zeker niet als oorzaak van genade op genade. We zien de wet niet als een cadeau. We zien de wet niet als iets dat goed doet aan een ander. Wij zien de wet niet als dankbaarheid. Dat het goed met je gaat. Dat de wet je helpt. Wij zien de wet vaak als iets negatiefs, als iets beknellends, als iets van meer, niet meer van deze tijd. Dus we interpreteren dit gedeelte liever niet vanuit het voorgaande met het woordje want, maar we gaan dit gedeelte eigenlijk een beetje op zichzelf zien, zonder het woordje want, en dan zien we liever een tegenstelling. De wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus. En zo krijg je een hele mooie tegenstelling tussen de wet en de genade. En dat past perfect in ons straatje. Ja, dan hebben we natuurlijk wel een probleem met de tekst. Er staat geen maar in de tekst. Er staat want. Het is nog maar de vraag of Mozes en Jezus in dit vers wel als tegenstelling bedoeld zijn. Als we ons focussen op de woorden genade en waarheid die tweemaal voorkomen in deze versen. Dan lezen we in vers 14, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, tussenzinnetje. En aan het einde van de zin, vol van genade en waarheid. In vers 14 staat dus eigenlijk als hoofdzin, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid. En vers 17, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Als wij dus letten op de woorden genade en waarheid in dit gedeelte, dan krijg je eigenlijk de volledige zin. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid. De genade en waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. De genade en waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. En dat is dan helemaal niet bedoeld als tegenstelling met de wet, maar is eigenlijk een voortgang van het betoog. Er is geen sprake van een tegenstelling met de wet. Wij moeten dus inderdaad de zin, want de wet is door Mozes gegeven, lezen als een reden voor het voorgaande vers 16. Het ontvangen van de genade op genade uit zijn volheid. We hebben dus gunst op gunst, cadeau op cadeau. Dankbaarheid op dankbaarheid, hulp op hulp ontvangen. Het door Mozes was blijkbaar onderdeel van die gunst, van dat cadeau. En dat is even wennen voor ons die de wet en de genade vaak loskoppelen. Het is even wennen voor de meeste christenen die de wet zien als iets negatiefs. Iets wat niet samengaat met de christelijke vrijheid in Christus. Maar de wet is niet het probleem. Jezus had ook helemaal geen problemen met de wet of met Mozes. En Paulus trouwens ook niet. Ze hadden alleen een probleem op het moment dat de wet werd gezien als een rechtvaardigingsmiddel. Ze hadden een probleem als de wet werd gezien als middelaar tussen God en mensen. Want daar is die wet niet voor bedoeld. De wet is aan het volk gegeven om de wil van God bekend te maken. Om duidelijk te maken hoe je moet leven voor Gods aangezicht. En hoe je als mensen samen moet leven met elkaar en met God. Jezus geeft dus ook aan dat hij niet gekomen is om de wet en de profeten te ontbinden, maar om die te vervullen. Matteüs 5, vers 17 tot 19. De Messias van Israël komt niet naar de wereld toe om de rechtvaardige regels van de wet ongedaan te maken. Zelf te realiseren in zijn leven en sterven. Jezus maakt de wil van de Vader bekend en laat zien wat de navolging van God, het wandelen voor zijn aangezicht, inhoudt. Naar God toe en naar je medemens. En ook Paulus zelf zegt in Romeinen 7, vers 12 tot 16, dat de wet rechtvaardig, heilig en goed is. En Jezus, zegt hij, is het einde, het doel, de vervulling van de wet. Romeinen 10, vers 4. Waar Paulus zich tegen verzet is het misbruik van de wet door ongehoorzame Joden. Paulus had geen moeite met de wet. Hij had moeite met het ongeloof van de Joden. En het gebruik van de wet als verlossingsmiddel. De wet is gegeven in een bepaalde tijd, voor een bepaalde periode, om de zonde te binden tot de komst van de uiteindelijke oplossing van het probleem. De komst van de verlosser. De komst van de Messias, de komst van de middelaar van God, die een einde zou maken aan het zondeprobleem door de zonde van de hele wereld op zich te nemen. Dus het gaat hier niet om een negatieve kijk op de wet, waarbij de wet staat tegenover de genade en waarheid door Jezus. Genade op genade, blijdschap op blijdschap, cadeau op cadeau, gunst op gunst, hulp op hulp. Dat kan alleen maar slaan op de twee zaken die daarna genoemd worden. De wet en de komst van Jezus. Johannes en het Joodse volk hadden al blijdschap. Ze hadden al een cadeau, ze hadden al een gunst. Want de wet was door Mozes gegeven. Dat was al een bron van vreugde. Daarin kon men God leren kennen. Daarin kon men de waarheid leren kennen. Daar kon men leren hoe met God om te gaan en hoe om te gaan met je medemens. En daarbovenop is gekomen vreugde op vreugde, cadeau op cadeau, gunst op gunst, hulp op hulp, namelijk de genade en de waarheid door Jezus Christus. Het dienen van God en het leren kennen van God, door het houden van de wet vanuit het geloof in God, vanuit het oude verbond, komt tot een hoogtepunt door het dienen van God, het leren kennen van God, vanuit het geloof in God, vanuit een nieuw verbond. Door het leren kennen van Jezus Christus. Door het herkennen, erkennen en aannemen van de menselijke verschijningsvorm van God de Zoon. Er is hier dus geen sprake van een tegenstelling. Er is hier sprake van parallelisme. Zoals de wet gegeven was door Mozes, tot waarheid, tot genade, zo is de genade en waarheid tot ons gekomen door Jezus. Met zijn komst is de wet niet vervallen, maar vervuld. In de wet kan de mens God leren ten dele leren kennen. Maar in Jezus Christus kan de mens God ten volle leren kennen. Dat is wat Johannes in dit vers wil zeggen. En pas in dit vers zien we dat Johannes de komst van de Logos, het vlees geworden woord, het licht dat zicht geeft op God, eindelijk verbindt met de mens Jezus Christus. In Jezus zien wij Gods goedheid en trouw, Gods blijdschap en waarheid vertegenwoordigd. Jezus maakt de onbekende. Vandaar dat deze lange inleiding van Johannes uiteindelijk ook eindigt met de conclusie: niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Aan het einde van deze proloog gaat Johannes terug naar het begin. De Logos is verschenen op aarde in een menselijk lichaam. Aan geen mens is het ooit toegestaan om God te zien, zelfs niet aan Mozes. Mozes heeft het volk de wet gegeven, maar zelfs hij mocht het aangezicht van God niet zien. Maar Jezus was meer. Hij was, je moet dan staan in de van de Vader. Hij lag aan het hart van de Vader. En Jezus heeft laten zien wie de Vader is. Jezus is de uitlegger van de Vader. Jezus maakt de onzichtbare God zichtbaar. Jezus is de menselijke verschijningsvorm van God de Zoon. En deze menselijke verschijningsvorm van God de Zoon wordt als een menselijke baby geboren. Matteüs 1 vers 21 geeft het doel aan van die geboorte. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. De incarnatie laat ook de hoge waarde van de mens als beeld van God zien. Ook in zijn lichamelijkheid. God vindt het de moeite waard om de mens te verlossen door als mens aan ons te verschijnen en zich te verbinden aan een menselijke natuur. En het bijzondere hiervan is dat God na de dood en opstanding van de Heer Jezus niet is opgehouden met deze bijzondere verschijningsvorm. God is niet tijdelijk aan ons als mens verschenen, maar voor eeuwig. Jezus Christus is de menselijke verschijningsvorm van God de Zoon. God is aan de wereld verschenen als mens en heeft onder ons gewoond. Dit alles is geschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Amen. Ik wil u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, Heere God, we hebben zo het eerste gedeelte hier van het evangelie van Johannes bestudeerd. We hebben gezien, Heer, dat het een moeilijk gedeelte is. We hebben ook gezien, Heer, dat het noodzakelijk is om te verklaren hoe u naar deze wereld bent gekomen. En we mogen dat, komende week mogen we dat herdenken, Heer, met kerst. De geboorte van u, de Heer Jezus, God in een menselijk lichaam, aan ons verschenen om ons van de zonden te verlossen. En Heer, dat is een boodschap die in deze wereld bijna niet meer gehoord wordt. De boodschap van kerst, Heer, is geworden de kerstman, lekker eten en vrede op aarde. En die vrede op aarde, Heer, dat is een afspiegeling van de vrede, Heer, die u ons wilt geven. Vrede met God, door het verlossingswerk van de Heer Jezus. Mogen wij als christenen in die sfeer kerst herdenken. Amen.